NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Ook in de kunstkritiek hebben de babyboomers het gedaan. Met de komst van bloggers, vloggers en nieuwe platforms lijkt het beoordelen van kunst ook te veranderen. Is moeilijk doen over moeilijke kunst hiermee verleden tijd? Aan de vooravond van Art Rotterdam een gesprek over de stand van de kunstkritiek. Hier zijn Kate Sinja, Stefan Ruitenbeek, René Schuiten-Kniepstra en Rutger Ponsen.
Kunststof.
Uw presentator is Frank van der Linden.
Ja, laat ik maar gewoon gelijk beginnen met de bekentenis dat ik een aperte loser ben. Ja, ik ben een loser.
In fijn dat je dat meteen met ons deelt.
Ja, dat moet er onmiddellijk in. Want als het om beeldende kunst gaat, heb ik gewoon geen woorden. Ik heb altijd het verhaal achter het werk nodig om er iets bij te kunnen voelen, om er iets van te kunnen vinden. Ik moet even terugdenken aan Maya van Hal, beeldhouster, die vrouwen maakte met windsels om zich heen, in brons en in steen. En pas toen ik ooit van haar hoorde dat dat refereerde aan haar gevangenschap, haar verdriet dat zij voelde over het verlies van haar 6-jarig dochtertje, Eva, begon het voor ondergetekende te leven. Zo'n loser ben ik. Dat ik altijd maar het verhaal achter het werk nodig heb. Ik vroeg aan een collega, Veronique Schoonmakers, die namens de redactie van Kunststof naar Art Rotterdam is geweest, wat haar had getroffen. En zij zag een video van een Belgische kunstenaar waarin een vrouwenhand en een mannenhand samenkwamen en allerlei kleine voorwerpen aanreikten. Ja, Veronique, die loopt hier binnen. Die gaat mij vertellen, Veronique, wie was die kunstenaar? Hans op de Beek, fluistert zij. En voor haar kwam op die manier een heel nieuw universum tot stand. En die wereld die ontroerde haar. Ik wil graag eens van mijn gasten weten, van harte welkom allemaal. Welk werk op Art Rotterdam raakte jullie om wat voor reden dan ook? Omdat je het afschuwelijk vond, omdat je het gewoon prachtig vond, omdat je dacht, dit is baanbrekend, omdat je dacht, ja, dit hebben we al 1023 keer gezien. René Schuiten-Kniepstra van De Kunstmeisjes, ik begin bij jou.
Ja, het was niet één specifiek werk. Al zag ik wel een werk wat ik al een paar jaar volg van een jonge kunstenaar. En ik zag dat weer hangen bij de galerie en ik dacht, goh, dat zou ik wel zelf willen hebben.
Want? Wat zag je?
Het is een vrij abstract werk. Het is een kunstenaar die met allerlei materialen werkt. Dus hij maakt een soort abstracte onderlaag. Een beetje zachte kleuren. Wit, grijs, beige. En er zitten altijd wat kleine stukjes op van bijvoorbeeld fluoriserend graffiti. En ik moet je zeggen, ik weet niks over deze kunstenaar. Het is gewoon werk wat me heel erg aanspreekt, wat ik heel mooi vind. Ja. En toen vroeg ik wat dat werk kostte. Want ik dacht, ja,
hoor je slikken?
Ja, en dat was 7.500 euro. En toen had ik het daar later met iemand over. En die zei, god, dat is wel bijzonder. Want anderhalf jaar geleden was dat de helft. En deze jongen zat nog op school. Dus die zit nog in zijn opleiding. Mm-hmm. En toen ging mij ineens een heel ander stuk van zo'n kunstbeurs intrigeren. Dat ik dacht, wie bepaalt dat nou? Ja. Dat ineens in zo'n korte tijd zoveel duurder moet worden.
Ja, en dat maakte waarschijnlijk verdomd weinig uit voor jouw appreciatie. Hoeveel of hoe weinig dat nou.
Het wordt iets onbereikbaarder. Dus misschien wordt het daardoor nog interessanter.
Ja. Stefan Ruitenbeek, wat trof jou in Rotterdam?
Ja, eerlijk gezegd helemaal niks. Ik vond het niveau heel erg laag. Er staat natuurlijk van alles op het spel voor al die mensen, de galeristen, de kunstenaars. Maar ik vond niks.
Nee, en waarom of waardoor vond je het niks?
Ik denk tergende oppervlakkigheid, trend clichés. Daardoor.
Ja.
Ja, dus je kijkt er ergens naar en je weet eigenlijk al meteen wat ermee bedoeld wordt, welke ambiguïteit wordt gesuggereerd.
En hier weer gelijk de tegenstellingen. René, jij maakt kunst bekend bij 26.000 volgers, zo'n beetje, hè, de kunstmeisjes. Promoot ook, mag je wel zeggen, als ik het zo lees, dat ik zo meevoel, die kunst. En Kirak, waar Stefan Ruitenbeek, een van de twee grote protagonisten van is, pakt die kunstkritiek en de benadering van kunst in dit land pittig aan. Daar gaan we straks veel dieper op in. Maar eerst Rutger Ponsen, kunstcriticus bij de Volkskrant. Art Rotterdam, wat trof?
Ik heb maar heel weinig op Art Rotterdam moeten zien. Maar was gisteren toevallig ook in de rest van de stad. En dat vind ik eigenlijk het leukste van Art Rotterdam. Dat er een hele week omheen hangt door de hele stad heen. En dat ik dus ook op plekken kom als omgebouwde parkeergarages en verlaten warenhuizen. Mm-hmm. Waar jonge curatoren kunst brengen die je niet op Art Rotterdam ziet. Maar die uit het Midden-Oosten komt, uit Noord-Afrika. Waar ik nog nooit had gehoord. Nooit.
Doe eens een voorbeeld, een werk.
Eén werk was een prachtig werk van een Marokkaanse man op de rug gefotografeerd. En die had een voetbalshirt aan met het grote woord Marokko erop. En die rug was zo breed dat je ook gelijk zag van hier staat iemand van postuur. Die is ongelooflijk trots op zijn land. Mm. In de kleuren van de Marokkaanse vlag natuurlijk.
Ja, en dit zegt iemand die een tijdje terug over bekentenissen gesproken in de Volkskrant schreef: ik heb jarenlang niet genoeg met zo'n blik naar kunst en kunst uit wat we vroeger de derde wereld noemden gekeken.
Ja, klopt. Ik ben blij ook dat ik nog heel lang, dat ik heel lang al kunstcriticus ben, dat ik dit zelf heb mee mogen maken, dat smaakinzichten echt gaan veranderen. En diepgaand gaan veranderen.
Hoe konden die ogen zo lang dicht blijven? Ook dat zal nog wel aan de orde komen in deze aflevering van Kunststof. Keetjinja van Kirak ook. Wat raakte jou wel of niet? Ben je ook van de afdeling Mij raakte niks?
Ja.
Of val je kameraad gelijk af?
Nou, ik ben het. Ik had ook wel een beetje hetzelfde moedeloze gevoel toen ik daar rondliep. En ik weet niet zo goed waar dat dan door komt. Je zou kunnen proberen om dat in woorden te vatten.
Ja, why not? We maken een uurtje radio.
Ja, wat je verveelt eraan of zo. Maar ik had ook niet een hele specifieke gedachte erbij. Nu moet ik zeggen dat ik ook zwanger ben. Dus dat ik overal waar ik heen ga de hele tijd eigenlijk totaal geobsedeerd ben met dat gegeven. Mm-hmm. En ik zat te kijken naar die kunst vanuit het perspectief of ik dat in de babykamer zou willen hangen. En dat viel heel erg tegen. Er waren een paar, ik weet dus niet wie de kunstenaar was, maar er waren een paar schilderijtjes die waren een beetje primitief. Een beetje met van die koetjes en landschappen en dat soort dingen. En dat vond ik dan eigenlijk wel leuk.
En die ene mitrailleur die althans ik zag hangen, die zou er denk ik in die babykamer zomaar eens niet kunnen komen.
Nou ja, dat weet ik niet. Daar kun je over nadenken of je dat dan denkt van dat is ook weer onderdeel van die wereld. Ja.
Jij en Stefan van Kirak zitten voor mij ter linkerzijde. Jullie zijn tegen het kunstestablishment en de wijze waarop er heden ten dagen wordt geschreven over kunst. Dat gaan jullie straks uitvoerig horen. Maar gaan eerst even naar de overkant van de tafel. Tegenover jullie zitten Rutger Ponsen van de Volkskrant en René Schuiten-Kniepstra van de Kunstmeisjes. Rutger Ponsen, we hadden het er net al heel even over. Je maakt als recensent een ontwikkeling door.
Ja, blijkbaar.
Ja, maar laten we eerst eens even beginnen bij dat afschuwelijke schilderij dat u zelf hebt gemaakt. Dat ergens hangt of hing.
Heb ik een verschrikkelijk schilderij gemaakt?
Ja.
Wanneer?
Er is er nog eentje over. Waar hangt het?
Ik zelf heb gemaakt. Ik denk thuis met het gezicht naar de muur.
Ja, ja. Waarom is er maar één over van alles wat u hebt geschilderd?
Omdat ik op een gegeven moment dacht van je wordt kunstenaar of je wordt geen kunstenaar.
En?
En als je die beslissing hebt genomen, dan hoort daarbij dat je eigenlijk alles kapot maakt.
Ja. Wat deugde er niet aan?
Nou, aan die schilderijen deugde misschien nog wel wat aan, maar aan mij als kunstenaar niet.
Wat bedoelt u?
Nou, ik zat eigenlijk veel meer te theoretiseren over mijn eigen werk dan dat ik iets maakte wat nog helemaal niet bestond. Ik bedoel, het is toch wel mooi voor een kunstenaar als hij iets maakt wat aanvullend is op datgene wat er al bestaat. Ja. Of dat hij in het diepst ergens iets uit zijn hoofd graaft of in zijn ziel. Of, ik bedoel niet dat je een romanticus moet zijn, maar dat je iets maakt waarvan je denkt, ja, dit is nu precies, dat is het authentieke van mij in de kunst.
U vond u zelf niet origineel?
Ik zag daar geen oplossing in.
Hoe kijkt u nu nou naar dat ene doek dat er nog over is?
Dat bekijk ik dus ook nooit meer, maar ik bewaar het wel.
En waarom bent u wel geschikt om te schrijven over kunst voor de Volkskrant?
Dat weet ik. Of voor de Volkskrant. Ik schrijf in het algemeen. Voor de Volkskrant denk ik dat ik wel geschikt ben, omdat ik gaandeweg ook door schaar en schande heb geleerd om voor een groot publiek, wat ik toch heel tijd in mijn achterhoofd heb. Niet dat ik daar een knieval voor maak, maar dat ik in ieder geval wel iets schrijf waarvan ik weet dat ook de geïnteresseerde leek die toevallig door de krant bladert en daar toevallig die kop of goede foto ziet, denkt van god, het is misschien wel interessant.
Ja. Eén seconde. Stefan, waarom wend jij je gelijk helemaal fysiek af en sla je handen voor je ogen en zo?
Omdat ik me een beetje verveelde.
Aha.
Maar dat kan, dat ligt.
We geven Rutger Ponsen nog een kans, hoor. Ja, ga door, meneer Ponsen. Ja.
Wat zou ik toevoegen aan om hem uit slaap te halen? Maar ik schrijf voor 200.000 of meer mensen die mogelijkerwijs daar geïnteresseerd in zijn.
Ja. En wat is nou de verandering in uw blik? Hè? Niet alleen dat u meer oog hebt gekregen voor kunst uit landen beneden de Evenaar en uit Zuidoost-Azië en dergelijke. Ook niet alleen dat u meer oog hebt gekregen voor feminine kunst, hè, las ik uit uw pen kort geleden. Wat is er verder inhoudelijk nou veranderd aan uw blik?
De inhoudelijkheid zit er vooral in dat het van een soort stilistische blik naar een inhoudelijke blik is gegaan. Zonder stilistisch los te laten. Ik ben opgevoed echt op. Ik heb zelf op de academie gezeten.
Ja.
Om het onderscheid tussen een bepaald soort verfstreek naar rechts of naar links. Om dat goed te onderscheiden en de kwaliteit daarvan.
Ambachtelijk.
Wat betekent dat? Ambachtelijk.
Ja.
En als je daarin opgevoed bent jarenlang en daar ook je in kan vinden. Net zoals je een boek leest omdat het mooi van stijl is, zonder dat nou precies de inhoud je aantrekt. Zo, als je zo daarin bent opgevoed, dan neem je dat heel lang mee. En het is ook een heel mooie kenmerk. Ik vind nog steeds dat je dat niet los moet laten. Een goed geschilderd schilderij.
Ik hoor ook een maar.
Dat komt een maar aan omdat het ook een eenzijdige blik is. En die eenzijdige blik heeft, ik denk, mijn generatie en daarvoor kunsthistorici en academici, ook van de kunstacademie, heeft dat gevormd dat wij zijn opgevoed met stijlontwikkelingen in de kunst. Ja. Het impressionisme en het expressionisme en hoe dat uit elkaar...
Maar er is ook een wereld om die kunst heen.
Precies, nou, waar het uit voortgekomen is. Ja. En die zijn we eigenlijk gaandeweg ook vergeten.
Ja. Is er nou bij u op de redactie van de Volkskrant ook nog jong volk, dwarsvolk? Want u bent, hoe oud?
Ik ben 62 en we werken met z'n vieren. En als het goed is, hebben we een range van eind jaren 20 tot mijn leeftijd aan medewerkers en redacteuren.
Ja, en zit daar ook een spoor bij van het geluid van Kirak? Die dwarsliggers, degene die inbeuken op dat kunstestablishment?
Nee.
Waarom niet?
Waarom niet? Omdat ik vind dat je in eerste instantie het werk tot zijn recht moet laten komen voordat je daar de beuk in gestrekte been ingaat. Ja.
René, jij bent zoals gezegd van de kunstmeisjes. Wat een neerbuigende titel voor jezelf.
Nee, juist niet. We hebben hem gewoon geclaimd als nieuwe vrouwelijkheid. Ja, we werden soms wel zo genoemd. We zijn onszelf zo gaan noemen.
Mm-hmm.
En in de kunstwereld wordt er nogal neerbuigend gedaan over vrouwen, gallerina's en de mooie hertjes van het Rijksmuseum. Ja. Dus wij dachten, dat gaan we gewoon eens even herpakken.
Verkoop de kunstmeisjes eens even aan ons. Wat houdt het in?
Nou ja, we zijn kunsthistorici, maar inmiddels met een hele club van vrouwen die voor ons schrijven, onze redactie. En daar zitten ook een kunstenaar tussen en docenten. Dus we zijn inmiddels een vrij breed clubje vrouwen.
En reken je de kunstmeisjes nou tot het establishment als het gaat om kunstwereld, kijken naar kunst, de klassieke manier, zo'n beetje, laten we zeggen, de school Ponsen?
Nee, we zijn niet klassiek. Dus,
waarom glimlach je zoveel betekent?
Nou ja, omdat ik het establishment, ik vroeg me ineens af of we daar al toe behoorden, maar ik denk het niet. Nee, we zijn begonnen echt vanuit het idee dat we een geluid wilde creëren wat er tussenin zat. Dus je had enerzijds de echte kunstkritiek, wat we ook tijdens onze studie hadden moeten lezen en wat je in de vakbladen las, soms ook in de kranten. Waarvan wij zelfs dachten als studenten van goh, dat is best pittig om zo over kunst te praten. En aan de andere kant had je een top 10 lijstje van de Amsterdam, I Amsterdam, waar je naartoe kon in de musea. Wij hadden het gevoel van, nou, hier kan wel wat tussenin zitten.
Maar bij jullie komt ook wel eens een top 5 voorbij, toch?
Van Zeker.
Dit zeker. Van dat.
Ja, maar het is altijd wel met uitleg. En we hebben natuurlijk allemaal een achtergrond in kunstgeschiedenis. Maar we willen het uitleggen op een manier waarop het voor iedereen toegankelijk is. Dus ook voor de
leek. Je hebt daar iets over gezegd dat me fascineert. Als je geïnteresseerd bent in kunst, als je kunst wil begrijpen, als je erin wil verdiepen, heb je een geschoolde kunstcriticus nodig om jouw kijker te sturen.
Heb ik dat gezegd?
Ja. Waarom?
Ik denk wel dat het prettig is om wat achtergrondinformatie mee te krijgen voordat je ergens binnenstapt. En wij hebben ook wel gemerkt dat er veel mensen zijn in onze omgeving, want zo begonnen we natuurlijk voor mensen in onze buurt, die het idee hadden dat het niet voor hun bedoeld was. En dan is het wel fijn als je mensen handvatten mee kan geven, ja.
Oké, nou heb je dan. Ik ga je even overdrijven, jullie daar aan de overkant. Ponsen en Kniepsa, Schuit en Kniepsa, zou ik moeten zeggen, van de kunstmeisjes. Die traditionele manier van kijken naar kunsten. Maar op Facebook, Instagram, YouTube zijn steeds meer kunstrecensies te vinden. En daar zitten ook heel veel ongeschoolde kunstliefhebbers bij. En mensen die zeggen: fuck de traditionele kritiek, ik vind het wiel helemaal zelf uit. Nou zitten er tegenover mij Stefan Ruitenbeek en Kate Sina van Kirak. En Wier Duk schreef in de Telegraaf 2 jaar geleden over jullie het volgende. Waar Stefan Ruitenbeek en Kate Sina verschijnen, ontstaat rumoer. Zij stellen simpele vragen als: waarom vindt u dit eigenlijk goede kunst? Hun cultuurkritiek leidt bij de gevestigde orde regelrecht tot paniek. Want geen wereld zo politiek correct als die van de beeldende kunsten. Vraag aan een galeriehoudster waarom een aantal zwart geschilderde doeken een kritiek is op de oorlog in Vietnam. En waarom dit werk nog betekenisvol zou moeten zijn. En zij staat met de mond vol tanden, omdat die vraag haar nooit wordt gesteld. Ruitenbeek en Sina, die samen optrekken onder de naam Keeping It Real Art Critics, doen dat wel in hun video The Tears of Mara McCarthy. McCarthy is de galeriehoudster die dus onder lastige en brutale vragen van Kirak uiteindelijk bezwijkt en in tranen uitbarst. Wat gebeurde daar, Stefan?
Dat was een hele gespannen situatie, omdat zij wilde. Ze had net een stand opgebouwd, ze wilde kunst gaan verkopen. Haar intellectuele vermogens waren beperkt. En toen begon onze onderdeel van team Kirak, Tarik, die is hier nu niet, maar die zit wel vaak in onze
collega
aflevering.
Collega van jullie, ja.
Die begon een beetje met haar te spelen. En dat liep een klein beetje uit de hand. En dat hebben we laten zien, hoe dat escaleerde.
Ja, en dat is in welke mate, denk je, Kate, representatief voor jullie aanpak? Die als provocatief wordt geschetst en ondermijnend, et cetera.
Nou ja, misschien moet ik eerst even zeggen dat ik helemaal niet van mening ben dat je dat geschoold zijn in kunst, dat dat op de een of andere manier een handicap zou zijn. Dat leek me
mag
zo.
Mag best.
Nou nee, ik ben zelf ook geschoold en Stefan ook. En ik denk dat heel veel van wat wij doen komt voort uit heel veel kennis over kunst. Alleen het idee dat je dat kennis en serieus zijn, als het ware, synoniem zijn aan elkaar. Mm-hmm. Daar gaan we denk ik wel tegen in. Dus ja. Op het moment dat zo'n galeriehoudster eigenlijk niet in staat is om een simpele vraag te beantwoorden en dat onmiddellijk als een aanval beschouwt, dan gaan we door in plaats van dat we uit beleefdheid een stapje terug doen.
Ja, Stefan heeft wel eens gezegd, achter de camera word ik een roofdier.
Ja, ik denk ook dat stuk wat je net voorlas van Wier Duk, wat je daar eigenlijk ziet, wat daaronder ligt, is een grote behoefte op rechts, bij Wier Duk, aan kunst. En ik denk dat hij van ons dat roofdier wil maken, wat die linkse mensen die hem buitensluiten te pakken gaan nemen. Ja. Kijk, ik wil eigenlijk kunst maken over die loopgravenoorlog tussen links en rechts. Ik denk dat dat nu onderdeel is van de wereld. Dus wat ik wil doen, Wier Duk is een onderwerp van mij, waar ik films over maak. De kunstmeisjes kunnen een onderwerp zijn. Rutte kan een onderwerp zijn. Donald Trump kan een onderwerp zijn. En wat daar volgens mij ook bij hoort, is dat mensen zoals Wier Duk jou in hun club willen sluiten.
Kamp, ja.
En dat gebeurt. Linkse mensen doen dat ook. Die zeggen, nee, je bent eigenlijk bij je gewoon ontzettend goede linkse systeemkritiek aan het bedrijven. En Dat vind ik aantrekkelijk. Ik vind dat leuk om naar te kijken. Ja. Daar ben ik mee bezig.
Ja. Nou, Kate, het begon een jaar of twee geleden, jullie opmars, met een hele toestand op de Rietveld Academie. Daar werd door de leiding van die academie iets verboden. Er was een club studenten en oud-studenten en die wilden jullie boycotten. Wat wilden jullie daar om te beginnen doen?
We wilden daar een aflevering laten zien over Bert Kreuk. Dat is een verzamelaar, kunstverzamelaar. En daar hebben we een soort portret van gemaakt, een aflevering over hem. En we waren ook al eerder geweest op de Rietveld om een aflevering te laten zien. Dat was eigenlijk heel erg leuk, want die studenten die hadden allemaal vragen en dat inspireerde ons ook. En het was eigenlijk heel gemoedelijk. Dus het was ook wel een beetje een verrassing dat die tweede keer dan niet doorging. Ook omdat het onderwerp, denk ik, voor de studenten zelf best leerzaam is. Dus wat voor iemand is zo'n Bert Kreuk? Wat doet een verzamelaar?
Maar daar ging iets aan vooraf. Je had op een gegeven moment gezegd over de kunstenares Tanele Muholi, spreek ik die naam zo goed uit?
Ja.
Dat de bezoeker van haar tentoonstelling in het Stedelijk Museum werd geacht geïnteresseerd te zijn in de luie spinsels van een verwende snol, alleen omdat ze uit Zuid-Afrika komt, lesbisch is en zwart. Ja. Dat was steen des aanstoots voor een aantal mensen. Om te beginnen, waarom schreef jij dit?
Het is een artikel over het Stedelijk Museum en met name het beleid van Beatrix Roef naar aanleiding van haar vertrek. En daarin omschrijf ik haar, de manier waarop zij eigenlijk cureerde.
Dus en leiding gaf aan het museum.
Ja, welke kunstenaars je daar zag en wat voor soort kunst met name. En dit was een karakterisering van een van die kunstenaars. En dat ging ook over de manier waarop eigenlijk vinkjes worden. Beatrix Roef probeert dan een paar vinkjes aan te vinken. Hoe zeg je dat? Vakjes aan te
vinkjes
aan
te zetten.
Vinkjes te zetten. Met die kunstenaars die ze dan uitnodigt.
Ja, ik begreep het zo. Ik begreep het zo. Correct me if I'm wrong. Hè, dat dan de kwaliteit van kunst leek bepaald te worden door de leiding van het stedelijk, door politiek correct engagement. Die vrouw stond aan de goede kant, die kunstenares, terwijl jij schreef, je moet kunst gewoon op zijn intrinsieke, op zijn eigen kwaliteit inhoudelijk bekijken. Niet als politiek correct en daarom goed.
Kijk, wat je ziet is gewoon, je ziet mij, ik zit te schrijven, ik zit op mijn paard. Ik ben met een soort zwaard tegen allerlei hooggroeiend gras aan het slaan. En daar komt dan dit soort uitspraken komen daar dan uit. Dus je maakt die wereld, die kunstwereld, die soms nogal saai kan zijn, eigenlijk spannend. Ja. En je maakt je vijanden ook groter dan in het echte leven.
Ja. Waarom is dat nodig, Stefan? Dat jullie er zo inbeuken?
Ik denk dat bijvoorbeeld die film die we eigenlijk zouden laten zien op de Rietveld toen, gaat over Bert Kreuk. Is een complex portret van een.
Ja, dat heeft hij al gezegd. Ja.
Ja, dus dat is een heel gevarieerd beeld ontstaat daar van die man. Dat is hartstikke interessant. En dat soort nuances of portretten die staan tegenover een wereld die eigenlijk heel graag wil inzoomen op een kunstenares omdat ze zwart is of omdat ze lesbisch is. En eigenlijk dingen heel erg plat wil slaan in die categorieën. En dan kun je gaan zeggen, nou, wij gaan het helemaal niet hebben over saaie politiek correcte kunst. We gaan alleen maar leuke dingen doen. Maar die dingen strijden natuurlijk met elkaar. En je wil die strijd eigenlijk laten zien. Want anders creëer je geen realistisch portret van de wereld. Begrijp je wat ik bedoel?
Nee, ik snap het. Maar wat ik nog niet helemaal precies begrijp is waarom het met die grote kracht gepaard moet gaan. Je hebt bijvoorbeeld op de Rietveld Academie de audiovisuele afdeling gedaan, dacht ik. Hè?
Ja.
Je studeerde af met een film waarin je Egyptische onthoofdingsvideo's naspeelde met studenten. Ook niet, hè, wat je zegt, helemaal gemiddelde kunst. Hè. Waarom ga je voor die pittige aanpak? Voor die snijdende aanpak?
Waarom is dat geen gemiddelde kunst?
Nou, het is niet wat ik op Art Rotterdam vandaag heb gezien.
Ja, maar dat is een heel specifiek klein onderdeel van alle kunst. Als je kijkt naar Caravaggio bijvoorbeeld, dan zie je de onthoofding van Holofernes.
Ja, de man aan wie Rembrandt onder andere een voorbeeld nam. Hè? Ja. Toen al zei je, kon het ook. Dus waarom nu niet? Maar Stefan, ga door.
Ik wil Stefan heel goed mij aan het verdedigen. Ja, ik ben heel blij.
Ja.
Ja, nee, maar ik wil jou zelf even horen.
Waarom?
Waarom jullie kiezen voor die provocatieve aanpak?
Ja, ik denk dat ik gewoon een beetje ik heb een psychopaat randje, een beetje narcistisch. Ik hou van dat soort dingen. Maar ik ben ook heel gevoelig en intelligent. En die twee dingen komen dan een beetje samen. En dan heb ik keten om het eigenlijk allemaal goed te praten.
Ik hoor het.
En wat dan in de praktijk blijkt, is dat zij eigenlijk nog scherper van tong is als ik. Ik ben gewoon een beetje lomp en een beetje... Ja. Maar zij schrijft dan echt dingen die echt pijn doen. Dus alle dingetjes die we hebben gehad, dat we niet meer mochten komen of dat we beschuldigd werden, komt allemaal van haar af.
Ja, want waarom doet die gevestigde kunstwereld dat dan? Bijvoorbeeld ook die leiding van de Rietveld Academie van we cancelen dat.
Ik denk dat het gewoon echt hele lieve 40 managers zijn, niet inhoudelijk. Die worden geconfronteerd met jonge studenten van 20 die zeggen, dit kan echt niet, dit is racisme. Die raken gewoon in paniek. Die zijn niet bekend met het safe space, politiek correcte debat. Mm-hmm. Dan krijg je een soort managers effect. Dan zeggen ze, nou, dan gaan we het gewoon cancelen, want dat is ook goed. Ja, je weet wel hoe die quagmires ontstaan. Het is gewoon een beetje een soort paniektoestand.
Zegt hij dat goed?
Ja, ik denk het wel. Ja.
Nog één opmerking erover. Dan gaan we straks naar het nieuws van 8 uur. In programma's als De Wereld Draait Door hebben jullie betoogd als Kirak. Krabbe zoekt Van Gogh of Volle Zalen. Draait het te veel om vragen als waarom is deze kunst goed? Hoe is dat werk tot stand gekomen? En waarom is die kunstenaar interessant? In een paar zinnen, dan gaan na 8 de twee mensen aan de overkant van de tafel reageren. Waarom is dat niet de goede manier om naar kunst te kijken?
Omdat kunst niet alleen maar gaat over het goede. Kunst gaat over de hele mens in zijn compleetheid. Ook de moordlustige mens en zo. En in Nederland en in de westerse wereld willen wij te vaak zien dat kunst vooral de mens... Ja, dat zie je ook aan de kunstmeisjes, hè, er tegenover me. Die hebben een verkleining in hun naam. Kunst moet leuk zijn, toegankelijk, gezellig, makkelijk. Nou, dat hoeft voor mij helemaal niet. Ik vind dat... Daarom ben ik niet kunst gaan doen. Want al die gemiddelde dingen die kun je al daarbuiten vinden. Okay. Zeg maar.
Jij ziet het heel anders. We gaan daarna 8 over praten. En dan komt onder andere misschien ook nog de vraag aan de orde waarom Trump in jouw ogen eigenlijk een fantastische kunstenaar is. Een van de beste ter wereld.
Goeie cliffhanger.
Ja. Hans Groeneoud straks na het NOS Journaal van 8 uur.
NPO 8 uur. Ewout de Jong met het NOS Journaal. Minister Van Nieuwenhuizen heeft berekeningen over vliegveld Lelystad niet met de Kamer gedeeld. Ze liet afgelopen zomer onderzoek doen naar de toename van het verkeer en de stikstofuitstoot bij uitbreiding van het vliegveld. De uitkomst is niet openbaar gemaakt. De informatie is belangrijk bij het bepalen of vliegveld Lelystad wel kan uitbreiden met vakantievluchten. Dat zou al in 2018 gebeuren, maar werd 2 keer uitgesteld, onder meer door Europese regels. Een aantal Kamerleden is verontwaardigd en wil tekst en uitleg van minister Van Nieuwenhuizen. In een groot onderzoek naar een crimineel netwerk uit Albanië zijn bij elkaar 25 mensen aangehouden. In Etten-Leur en Breda werden 3 mannen opgepakt. Ook waren er politieacties in België, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Europol denkt dat in België de mogelijke leider van de bende is gearresteerd. Volgens de Europese politieorganisatie smokkelde de bende drugs met zeecontainers naar België. Daarna werden ze verder door Europa verspreid. Een Pakistaanse blogger is in Rotterdam aangevallen en met de dood bedreigd. Dat zegt Verslaggever Zonder Grenzen, dat ook stelt dat de Pakistaanse Veiligheidsdienst achter de aanval zit. De blogger Ahmad Waqas Goraya kwam naar eigen zeggen met zijn gezin naar Nederland, omdat hij in Pakistan was gemarteld. In zijn blog schreef hij onder meer dat de veiligheidsdiensten in Pakistan het gemunt hebben op de Pataanse minderheid, waar hij zelf ook toe behoort. De arts die als eerste alarm sloeg over het coronavirus is overleden. Dat meldde Chinese media. De arts uit Wuhan zei eind vorig jaar dat hij bij 7 mensen een onbekend virus had gevonden dat op SARS leek. Hij waarschuwde collega's, maar werd daarna op het matje geroepen omdat hij valse geruchten zou verspreiden. Op 10 januari begon de arts zelf te hoesten. Hij werd steeds zieker en is nu op 34-jarige leeftijd overleden. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden en in het zuiden opklaringen. Minima tussen 0 en 2 graden. Morgen vanuit het zuiden steeds meer zon. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 7 tot 10 graden. Zaterdag meer bewolking, zondag aan zee kans op storm. Dit was het NOS Journaal.
ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Nieuwendijk. 6 kilometer daar, er is namelijk een ongeluk gebeurd. De vertraging is een half uur, want de rechte rijstrook is daar dicht.
Kunststof.
Ja, kijken naar beeldende kunst, hoe doe je dat goed? Daarover gaat het in deze uitzending. Met onder andere aan tafel Stefan Ruitenbeek en Ketsina van Kirak. Een club die zich verzet tegen de wijze waarop het establishment met kunst omgaat. Even waarom, Stefan, is Trump in jouw ogen een fantastische kunstenaar?
De manier waarop hij speelt met taal, met cultuur, met Nancy Pelosi, met
de voorzitter van het huis, hè, de Democraten.
Ja, en hoe vrij hij zich daar voelt. Hoe die van clown naar autoriteit gaat. Hoe die van rollen wisselt. Het is een genot om naar te kijken.
Is dat een kunstenaar, Rutger Ponsen, Volkskrant?
Nee. Nee, maar ik ben het wel met Stefan eens dat hij een geweldige manipulator is. Waarom ben ik geen kunstenaar? Dat weet ik eigenlijk ook helemaal niet. Maar
oh, dus je gaat toch eigenlijk meer of meer.
Nee, maar ik bedoel, je fixeert iemand als kunstenaar, terwijl iemand. En dat is misschien ook het verschil tussen ons. Ja, zij hebben een soort aanname, de kunst is zus en zo, en dan gaan we er tegenin.
Ja.
Daar heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel last van. Ik doe ergens de deur open. Ik weet ongeveer wel van tevoren wat ik ga zien, want anders sta ik niet voor die deur.
Kijk, Rutger heeft ooit zelf besloten dat hij geen kunstenaar is. Mm-hmm. En kunstcriticus. En nu hoort hij dat Trump een kunstenaar is. Dat is natuurlijk verwarrend.
Nee, is niet verwarrend. Maar het woord is verwarrend om dat gelijk te fixeren. Je moet gewoon met een open blik ergens naar binnen kunnen lopen.
René Schuiter, Kniepsta van Kunstmeisjes. Hoe sta jij erin?
In Trump?
Nou, ja, onder andere. We hebben hier Trump als, laten we zeggen, als metafoor voor het conflict.
Ja, ik zie Trump ook niet als kunstenaar. Ik kan me wel een beetje inleven in wat je zegt. Dat hij speelt met taal en dat hij manipuleert. Maar dat zijn voor mij geen...
Heeft niks met kunst te maken, manipulatie?
Nee, nou ja, jawel. Manipulatie heeft zeker wel met kunst te maken. En kunst met manipulatie. Maar ik zie Trump niet als kunstenaar, nee.
Waarom niet? Kun je dat wel argumenteren? Waarom zou hij nou geen kunstenaar zijn?
Nou, misschien als eerste wel omdat hij zichzelf niet zo ziet. Hij is de president van Amerika. En hij is geen kunstenaar.
Maar Andy Warhol wilde ook president worden. Dat is een hele lange traditie.
Ja, maar Andy Warhol was kunstenaar, maakt kunst. Misschien is het voor mij zo simpel. Hij maakt geen kunst.
Ja.
Dit is eigenlijk in een notendop, hè, hoe jullie werken, toch, Stefan? Dus je gaat naar iemand toe, je stelt vragen die eigenlijk in die wereld van de kunstkritiek niet meer gesteld worden. En dan ontstaat gelijk iets ongemakkelijks in de gedachtenwisseling. Dat voelen we hier allemaal. Nee, Rutger Ponsen schudt het hoofd.
Nee, het grappige is wel dat zij dat in openbaarheid doen met een camera, waarop je ook moet reageren. Dus je krijgt een camera die vrij intimiderend is.
Heel oneerlijk is dat, zo'n camera.
Dan moet je antwoorden. Wij stellen die vragen ook, alleen doen we dat niet in de openbaarheid. Het is natuurlijk dat je op een redactie van de Volkskrant natuurlijk ook je ongelooflijk schaamt voor het jargon wat er in de kunstwereld gaande is. Mm-hmm. En daar kan je af en toe zo over berichten. Het is niet dat wij dat een vast onderdeel van onze.
Maar dat is bij ons toch ook helemaal niet, Rutger? We hebben het echt bijna nooit over jargon. Dus nu ga jij zo van Kirak zoiets maken van jullie zijn een beetje geen stijl. Je zit een beetje in die hoek. En dat is natuurlijk helemaal niet het geval. We hebben 16 afleveringen gemaakt en die gaan op een hele complexe manier over kunst, kijken naar kunst, al die dingen. En er hoort ook gewelddadigheid, bluntness, al die dingen horen er ook allemaal bij. Zoals het dat ook in het leven allemaal past. Dus jij bent nu eigenlijk aan het zeggen, kijk, dit is het gebiedje waar we dat dan wel gaan doen, die kunst, en daar niet. En dat bedoel ik niet natuurlijk met zo'n opmerking over kunst of over Trump. Mm-hmm. Ik wilde me eigenlijk de vraag stellen, kunnen al die dingen die Trump doet, kunnen die ook een plek hebben binnen de kunstwereld? Of is die kunstwereld eigenlijk veel te braaf en te saai geworden om überhaupt nog dat soort gevoelens te kunnen hebben?
Rutger?
Ja, maar dat is een andere vraag. Dus je kan de wereld bekijken zonder allerlei woorden in je achterhoofd van wat het waard is. En dan kan je zeggen, een deel van Trump, bij wijze van spreken, is het artistieke. En dan kan je zeggen, ja, dat klopt. Behoort hij daarmee tot de kunstwereld? Is eigenlijk ook helemaal niet zo heel erg.
Nou, waarom heb je het er dan net over? Dat bedoel ik er ook helemaal niet mee. Ik wilde gewoon een gesprek hebben over wat kunst is. Jij bent nu met die categorie bezig. Is het wel of geen kunstenaar? Doet het er helemaal niet toe? Zeg je net zelf.
Sterker nog, ik ben er eigenlijk aanvankelijk helemaal niet mee bezig.
Nee.
Ik zit toevallig op een kunstredactie. Maar
dan kunnen we het er gewoon over die metafoor hebben.
Ik wil even naar Kate. Waarom is het noodzakelijk om te zeggen wat in musea hangt, wat in galeries hangt, wat onder de noemer kunst wordt geschaard doorgaans, daar hoef je je niet bijvoorbeeld bij neer te leggen. Kunst is wat jij kunst vindt. Waarom is die beweging noodzakelijk in jullie ogen?
Kunst is wat jij kunst vindt, zei je. Ja,
dat zeggen jullie met zoveel woorden. Want als hij roept, Trump vind ik een kunstenaar, dan verbreed je de definitie.
Nou, Nee, mensen hebben natuurlijk de hele definities voor dingen, voor kunst. En die worden soms redelijk nauw. En ik denk dat je dat nu heel veel ziet. Dus dan kan het inspirerend zijn om die definitie te doorbreken en te kijken wat er gebeurt als je zegt Trump is een kunstenaar. Wat voor een culturele significantie heeft die uitspraak?
En waarom valt dat oude kijken naar kunsten in jullie ogen, zoals jullie wel eens hebben gezegd met zoveel woorden, samen met de babyboomers generatie? Is dat inderdaad een generatiekwestie?
Ja, ik weet niet of ik dat daar nu zo over zou willen hebben, maar ik denk eigenlijk niet dat het een oude manier van kijken is naar kunst, maar een redelijk nieuwe. Ik denk dat het van de afgelopen, ja, laten we zeggen 100, misschien 200 jaar is, dat mensen zo over kunst denken, dat mensen kunst ook heel erg verbinden met moreel goed zijn. Mm-hmm. Dat is iets wat je ook heel veel ziet, ook als je nu naar Art Rotterdam gaat. Ik denk dat wat wij met Kirak doen is, ik ben archeoloog, dus ik ken ook heel erg veel oude kunst. Dus allerlei oude beschavingen. En dat je eigenlijk gaat kijken naar wat spreekt mij aan in al die verschillende vormen van kunst. En hoe kan ik dat ook weer toepassen op de manier waarop ik naar kunst kijk nu.
Ik kijk dus even weer naar Rutger en René. Even advocaat van de duivel. Hè. Trek hun schoenen eens aan. Wat is dan het sterkste argument dat je hebt tegen jullie oudere manier van werken? Dus je bent nu even hun. Wat is dan, vind je
maar
zelf?
Het is dus niet een oudere manier van werken. Ik denk, als je gaat kijken.
Nou ja, je hebt over 100, 200 jaar, dat is toch redelijk oud?
Nee,
of
maar
niet?
Ik denk dat je kunt ons vergelijken met bijvoorbeeld Nietzsche of met Diogenes. Het is een kynische.
Grote baanbrekende mensen?
Nou ja, mensen die mij hebben geïnspireerd en waardoor je dus vanzelf wel in die traditie gaat staan, of andere mensen dat dan ook vinden, dat maakt niet zoveel uit. Maar het inspireert mij. Dus het heeft niet te maken met dat zij oud zijn en wij nieuw. Maar het heeft te maken met energie en wat voor een karakter heb je. En wil je dat kunst een soort arena is, waarbij je ook passie voelt, denk ik. Nou, ik denk dat wij daar naar op zoek zijn.
Naar de mensen aan jullie overkant. Wat vinden jullie in alle eerlijkheid pleiten voor hoe zij het bekijken?
Ik vind altijd goed dat er meerdere kanten zijn om ergens naar te kijken. En ik vind goed dat ze kritisch zijn, want ik bedoel, in wezen zijn wij dat ook op de manier waarop er altijd over kunst werd geschreven, of zoals wij het ervaarden. Wij hebben daar ook veranderingen willen aanbrengen en dat doen we nog steeds. Dus ja, dat vind ik heel sterk aan hun.
Doe eens zo'n verandering dan.
Sorry?
Doe eens zo'n verandering dan, waaraan je refereert.
Het is ons taalgebruik. De manier waarop we schrijven is, we blijven weg van jargon. En dat is soms heel lastig, want het is ons aangeleerd. We hebben kunstgeschiedenisstudie gedaan. En dan word je gewoon op een bepaalde manier ook getraind om te schrijven over kunst. Daar wen je aan, dat wordt het makkelijkst. En we proberen daar van weg te blijven, zodat het voor iedereen toegankelijk
is. Dus die luis in de pels, die kun je dan eigenlijk verdomd goed gebruiken.
Nou ja, ja dat weet ik niet.
Maar ik vroeg, kun je beginnen bij iets wat waardevol is aan hun benadering?
Nou ja, dat zei ik. Dat ze schoppen tegen de manier waarop het soms uitgelegd wordt als een heel, heel overdreven of moeilijk. Je hebt vaak het idee dat mensen het zelf niet begrijpen. En dat blijkt ook als je doorvraagt. En dat vind
wat
ik heel sterk. Ja. Ja.
Waarom doen wij, Rutger, ik zeg nadrukkelijk wij, omdat ik mezelf er ook regelmatig op betrap, ook in kunststof, dat ik die vragen zoals zij die stellen te weinig stel. Waarom doen wij dat zo onvoldoende?
Omdat het effect, het effect valt tegen. De keren dat ik à la Kirak mensen heb geïnterviewd of heb benaderd.
Door er zijn.
En Rudy Fuchs.
Ja, de oude Van Abbe topman. Oude stedelijk museumtopman. Ja, ja.
Daar kan je prat op zijn dat je iemand zo hoog in de boom, misschien onheus bejegend.
Wat vroeg je hem dan?
Nou, ik heb, god, dan moet ik even, dat te lang geleden.
Maar om erbij, strekking.
Maar het was echt, het was heel kritisch over zijn aankoopbeleid van het stedelijk. Het was nog net niet onder de grond. Ik heb met heel veel vrienden heb ik ook heel veel ruzie gekregen die aanhangers van Fuchs waren.
Ja.
Dus dat was op zich vervelend. En achteraf denk ik van, het heeft uiteindelijk helemaal geen zoden aan de dijk gezet.
Want?
De kunstwereld is feitelijk toch als de politiek. Je kan er flink tegen aantrappen. In de politiek heb je dan dikwijls nog dat je ergens bewijsmateriaal in een archief vindt wat tegen een minister-president pleit. En dan kan je hem kan je proberen om eraf te zetten. Maar dat is met museumdirecteur veel moeilijker.
Maar wacht even. We lopen hier nu niet een paar dingen door elkaar. Dat je die kritische toon aanslaat, hoeft toch niet per se in een totale verandering in die kunstwereld te bewerkstelligen.
Nou, is toch gewoon nuttig. Ik vind wel dat je jezelf serieus moet nemen, dat als je met gestrekt been, wat ik op zich een methode
maar het is niet
vind.
Waar, wat
nee,
je
wacht,
zegt.
Nee, laat me even uitleggen. Want als je met een gestrekt been, zoals je Moholy aanpakt, als Snol, vind ik eigenlijk echt te ver gaan. Niet dat je die film moet boycotten.
Nee,
helemaal
maar
niet,
het is gewoon zo lomp om het zo te zien. Je moet die hele frase...
Laat Rutger heel even uitpraten, dan kom ik zo bij je.
Je moet die hele frase nemen. Dus je kunt het woordje eruit halen, en dan betekent het niks.
We komen zo bij je terug. Ja. Ja.
Ik vind dat als je met gestrekt been ergens ingaat, vind ik wel dat je een reden daarvoor moet hebben. Ik bedoel, je bent wel, je kan iemand beschadigen.
Nou, ik heb helemaal geen reden.
Dat is ook een hele menselijke eigenschap om je dan beschadigd te voelen.
Oké, de taalgebruik te ageer je tegen Kate wil ik nu even
met zin afmaken. Want ik vind dat als je zoiets zegt, dan moet je ook een reden hebben met een doel. Hetzelfde is dat als je iets aanpakt, dat je ook een argument moet hebben waar, als ik iets slecht vind, moet ik ook weten waarom ik het slecht vind. Dus ik moet eigenlijk weten wat goed is.
Ja.
Anders hebben we geen maatstaf.
Nu Kate en Stefan. Ja.
Nou ja, ten eerste is het niet waar wat je zegt, dat het nooit zin heeft of zo in de kunstwereld om ergens tegen aan te schoppen. Want alle grote bewegingen in de kunstwereld zijn daarmee begonnen. De impressionisten die tegen de salon aanschopten en die begonnen op een eigen manier kunst te maken. En dat werd in die tijd ook daadwerkelijk als onbeleefd en vreselijk ervaren. En die soort van stomp die gepaard gaat met de stijl, waarmee je afscheid neemt van het vorige. En dat is in ons geval, heeft dat ook inderdaad met taal te maken. Dat komt hard aan. Want dat moeten mensen ook zo voelen. Want anders dan
verandert er niks.
Niet dat er iets verandert, maar anders schep je geen ruimte voor jezelf.
En waar wil je dan specifiek afstand van nemen?
Nee, we hebben het over kunst.
Even de vraag
verstaanbaar
horen. Ja?
Waar wil je dan specifiek afstand van nemen?
Nou, van de dingen waaraan ik me erger. Van, kijk, ik heb 16 afleveringen gemaakt waarin ik dat eigenlijk best wel.
Video's, hè?
Video's, ja. Waar je dat heel erg specifiek ziet. Dus dan ga je in op een kunstwerk.
Even een voorbeeld. Wat is een voorbeeld van een video?
Nou, de eerste aflevering, Saskia Noor van Imhof in de Appel in Amsterdam.
Galerie.
Ja, we lopen daar binnen en dan gaan we eigenlijk in op dat werk. En het begint met een soort van de allereerste indrukken van dat werk. En dan later gaat het eigenlijk door en komen we op een diepere kritiek van het modernisme en het antropoceen en allerlei begrippen die nu een rol spelen in de kunstwereld en hoe mensen kunst maken. Dus
en waarom was dat pittig?
Mensen vinden dat pittig, omdat je dan eigenlijk zowel het lichamelijke, de afkeer, het uiten daarvan, verbindt aan een concrete kritiek die wel degelijk gestoeld is op een soort van theoretische.
Ja, dus met andere woorden, René, zij zeggen, we vliegen er niet zomaar in om erin te vliegen. We hebben daar inhoudelijke overwegingen bij. Kun je dat nu toch meevoelen?
Nee, dat voel ik ook zeker. Dat is ook wat ik zei. Ik vind sommige aspecten van wat jullie doen vind ik heel sterk. Ik vind het alleen soms te ver gaan.
Wanneer bijvoorbeeld?
Nou ja, ik heb natuurlijk een aantal dingen gezien. En dat je dan een telefoongesprek opneemt met iemand en zegt dat je dat niet opneemt of niet gebruikt.
Dat heb ik nooit gedaan, hoor. Ik heb altijd tegen iedereen, ik ben je nu gewoon aan het opnemen. En jij bent het onderwerp geworden in de Kierik-aflevering.
Er is één voorbeeld waarin dat toch wel degelijk is gebeurd.
Nee, want toen deed een vriendin van mij dat. En ik heb gewoon een film gemaakt over hoe zij dat deed bij iemand.
Ja, oké, okay. Maar er zit een bepaald provocerend aspect.
Nee, maar niet iedereen die in mijn afleveringen zit, is ook mijn werknemer. Hè? Ik film gewoon dingen die gebeuren in de wereld om mij heen.
Even om de verwarring weg te halen. Je filmde iemand die zei, het wordt niet opgenomen, maar het werd wel opgenomen.
En dat ik heb een film gemaakt over iemand die dat heeft gedaan.
Ja.
Die dus gelogen heeft. Ja. Nou, liegende mensen zijn ook onderdeel van mijn films. Ja. Iedereen moet naar www.kirak met een C op het eind.nl gaan. Dus kirac.nl. Om het allemaal zelf te gaan kijken.
Tuurlijk, maar René, waarom vind jij dat bijvoorbeeld te ver gaan?
Ja, voor mij gaat dat voorbij aan waar we het over hebben. Ik vind het heel goed als je kritische vragen stelt. Dat doen we ook. Dat doet Rutger denk ik ook.
Nee, dat doen jullie helemaal niet.
Dankjewel.
Noem één kritische vraag die je stelt.
Het gaat mij erom.
Nee, dat is wel een goede vraag. Een voorbeeld van iets waarvan
kritische vraag die ik stel?
Ja.
Wij vragen onszelf continu kritische vragen.
Zoals?
Noem er eens eentje dan.
Nou ja, als je gaat naar een kunstbeurs zoals de Art Rotterdam. wat ga je zien? Wat spreekt je daadwerkelijk aan en waarom?
Maar waarom vind je dat een kritische vraag?
Omdat het meer is dan, dan dat je gewoon gaat kijken wat je mooi vindt of wat je op dat moment leuk vindt, wat iets waard is. Mm. Wij proberen wel daadwerkelijk verder te gaan dan dat en elkaar ook daarin te helpen om kunst Stefan? Op te zoeken die we...
I rest my case.
Nee, dat is niet de bedoeling. Radio stil.
Dat is een heel oppervlakkig antwoord. Ja,
maar de bedoeling, is dat je er gewoon op ingaat.
Nou, dat het een oppervlakkig antwoord is en dat zij nu niet iets kritisch... Ze heeft geen voorbeeld gegeven. Hm.
Kun jij dat, Rutger, wat je zei, ik heb dat met Fuchs geprobeerd. Dat hoeft in zo'n één-op-één interview niet altijd geweldig uit te pakken. Dat heb ik zelf ook heel regelmatig gemerkt. De messen slijpen wil niet zeggen dat je veel leert. Kan hem ook gewoon als een boemerang in je eigen gezicht terugkrijgen.
Precies.
Maar werkt het bijvoorbeeld wel als je structurelere vragen stelt over hoe kunst wordt gemaakt?
Nee, ook niet. Want dat is goed aan de kunstwereld. Hè. Ze gaan gewoon door. Dat moeten ze ook doen. Wij gaan namelijk hier met z'n vier ook gewoon door. Ondanks dat heel veel mensen wij op elkaar al kritiek hebben en andere mensen weer op ons kritiek hebben. Wij gaan gewoon, luisteren we wel naar, maar we zijn natuurlijk eigenzinnig genoeg om gewoon door te gaan. Als ik schrijf over de kunstwereld die zogenaamd geëngageerd is, terwijl ze eigenlijk veel te lang achter de nieuwe ontwikkelingen aanhobbelen om mensen uit niet-westerse landen te laten zien, wat eigenlijk veel te lang heeft geduurd, terwijl het al jaren speelt in de kunstwereld dat uit die contraien heel goede kunst wordt gemaakt. Alleen, we zien het niet goed, omdat we altijd met onze westerse blik kijken.
Maar
als ik dat opschrijf, dan wordt dat natuurlijk niet overgenomen. En dan ben ik in mijn analyse van de Nederlandse kunstwereld kritisch. Uh-huh. Maar dat is ook meer een soort constatering. Ja, ik heb ook helemaal niet het idee dat ik daar enige invloed op kan uitoefenen.
Je kunt daar natuurlijk ook gewoon op doorgaan. Kijk, terecht zeg je, we hebben daar te weinig oog voor gehad. Kunst uit wat vroeger de derde wereld heette. Maar toen Frans Haks dat programmeerde in Groningen en in eerste instantie ook werd gehoond toen hij dat deed, ging hij gewoon door. Ja. Of dat werd gefroten of niet. Wat is de reden dat journalisten dan zeggen, wij doen dat niet? Wij gaan er niet op door.
Dat is echt een goede vraag.
Wij gaan er wel op door, maar wij doen het op een andere manier. Enerzijds maak je zo'n analyse die kritisch is, en anderzijds ga ik net zoals gisteren niet naar Art Rotterdam, maar ga ik naar een aantal andere kunstenaars en kunststromingen waarvan ik echt niet weet hoe het eruit ziet, laat ik me informeren door degene die dat hebben samengesteld. En denk, pas veel later is het goede kunst. Daar ben ik op dat moment ineens niet mee bezig. Ik zit in de eerste plaats met te verwonderen dat dat soort werk uit die land waar ik nog nooit geweest ben, dat ik dat heb gezien.
Oké. Okay. Kate, nou slaat de bliksem in het hoofd van Pieter Klok van de Volkskrant, de hoofdredacteur, en die zegt, ik heb naar Kunsthof geluisterd. En die Kate klinkt niet onsympathiek, klinkt intelligent. Ik benoem haar tot de chefin van Rutger Ponsen op de kunstredactie. Ik heb behoefte aan jong bloed. Wat doe jij dan daar op die plek? Hoe zou dan de praktijk van zo'n krant er als het gaat om kunstkritiek anders uit gaan zien?
Ik denk niet dat ik het zou doen, eerlijk gezegd.
Je moet het van mij. Je zit daar, je hebt kritiek en ik nodig je uit om het te veranderen. Ja, begin je?
Ik denk dat het zou mij heel veel tranen kosten, denk ik. Nee, ik word dan echt heel gefrustreerd. Ik denk dat ik...
Medium dan niet bij je past, of is het...
Ja, ik denk, ik heb... Oké, eerlijk antwoord. Ik ben bijvoorbeeld naar de universiteit gegaan. Ik heb toen geprobeerd ook om een PhD te doen. Is niet gelukt. En daarna ben ik eigenlijk samen met Stefan zijn we gaan werken aan films. En Kirak is daar uiteindelijk uitgekomen. En dat Kirak was in alles, was dat een antwoord op alles wat ik altijd miste in de academische wereld. Waar ik daarvoor in zat. En ik denk dat het... Dat zo fijn is dat ik in Kirak eigenlijk alles kwijt kan.
Je kon opnieuw definiëren voor jezelf.
Ja, en dat werken voor een krant waarin je weer in een bepaald stramien... Ik ben helemaal geen hervormer. Hè. Dat zou me absoluut niet lukken. Ik zou geen leiding
Even
kunnen
kijken
geven.
Kijken of het Stefan wel zou lukken. Waar zou jij beginnen? Waar zouden jouw handen bij jeuken?
Ik zou denk ik gaan proberen om met die hele krant te gaan spelen. En daar gewoon daar dan een film over gaan maken. Over hoe dat...
Dus zelf kunst te bedrijven.
Ja, dat zou ik wel echt gaan proberen.
Vind jij jezelf ook kunstenaar?
Ja, dat wij onszelf kunstcritici noemen is een soort front om ergens binnen te komen. Want als ik zeg, ik ben kunstenaar en ik wil graag een film maken over het Stedelijk Museum, dan zeggen ze nee, want we hebben jou niet gecureerd. Maar als ik zeg...
Even uitleggen, gecureerd is?
We hebben jou niet uitgekozen als kunstenaar om in het Stedelijk Museum iets te doen. Maar als ik zeg, ik ben een kunstcriticus, dan moeten ze ons binnenlaten. Ja, dat was het eigenlijk.
Ja, dus jij zou op die redactie van Volkskrant werkzaam kunst maken over kunstkritiek?
Ja, en dat label van kunstkritiek heeft nog een ander voordeel, en dat is eigenlijk het idee van verlichting. Hè? Dus dat we er eigenlijk van uitgaan dat je dan de kunst hebt die subjectief, en dan gaat die kunstkritiek daar eigenlijk iets objectiefs meer richting het wetenschappelijke over zeggen.
Oké. Maar nou wil ik van, als jij zegt, wij zijn eigen kunstenaars en we hebben een interessant verhaal daaromheen verzonnen om binnen te kunnen komen, alsof we journalisten zijn of critici zijn, dan wil ik graag van René en Rutger horen, vallen zij in jullie definitie van kunstenaar? Zij zeggen, wij zijn eigen kunstenaars.
Ja, ze zijn meer kunstenaar dan criticus.
En waarom?
Ook, en dat hoor ik aan Kate, die zegt van, het is wel degelijk effectief als je een koevoet gebruikt om veranderingen door te brengen. In de kunst werkt dat zo.
Ja.
Snap je? Er zijn genoeg voorbeelden uit het verleden dat iemand zei van, mijn voorganger of de generatie voor mij maakt er een potje van. Ik doe het op een andere manier. En dat levert fantastische kunst.
Hier gaan we elkaar dus naderen.
Nou, hier naderen we elkaar als het gaat om kunst. Maar op kunstkritiek,
nee, helder,
gebeurt het heel anders.
Maar zij zeggen, we zijn ook eigenlijk geen kunstcritici. We zijn eigenlijk kunstenaars. En jij zegt, in die rol, ja, waardeer ik ze.
Ja. Ja.
René?
Ik vind het ook in de zin van, als je kijkt of het kunstenaars zijn, ja, dan vind ik het wel interessanter. Of tenminste, ik denk dan dat ze dichter bij hun doel komen. En ik vond het ook wel interessant wat jij zei net, Kate, dat je de impressionisten noemt als voorbeeld van het doorbreken ergens van. Ja, ik vraag me dan alleen af naar welke kunststromingen jullie toe willen. Wat je nu wilt doorbreken.
Waar wil je heen als je zegt, we zijn kunstenaar?
Ja, ik denk dat het een bepaald soort, het gaat over realisme. Ja, daar heeft het mee te maken. Dus realisme over de wereld. Alle aspecten ervan die je op dat moment kunt zien en waarnemen. Als onderwerp van je eigen film eigenlijk. Hè?
Zijn ze goede kunstenaars, Rutger? Je bent het er dus mee eens dat ze het zijn. Je zegt, in dat opzicht vind ik het eigenlijk heel nuttig wat ze doen. Voegen ze iets toe. Zijn ze goed?
Ja, ze zijn goed in wat ze doen. Ja, ze zijn goed in wat ze doen. Ik vind het heel beperkt. Dus, je kan ook,
nou, niet gelijk nou weer afdingen.
Nee. Ze zijn wel beperkt. Ze hebben een beperkt jargon. Snap je? Ze kunnen alleen maar etsen.
Wat maakt ze dan toch goed? Waarom begin je daarmee?
Omdat ze heel consequent zijn. En compromisloos. Dat is wel wat je heel graag bij een kunstwerk, bij een kunstenaar ziet. In kunstwerk.
Authentiek.
Authentiek.
Ja. Zijn ze goede kunstenaars, René?
Voor een heel groot deel wel.
Welk deel?
Dat ze inderdaad een doel voor ogen hebben waar ze voor blijven vechten, ondanks de kritiek die ze krijgen. En dat zie je natuurlijk in grote kunstenaars, of ja, wat je ook onder groot wil scharen, dat zie je wel terug. Dat je gewoon ergens volledig voor gaat, ongeacht van wat de rest ervan vindt. Mm-hmm. Misschien is dat ook wel ons ideaal van een kunstenaar. Dat we hopen dat mensen zoals Morand, die gewoon elke dag weer datzelfde, bijna saaie schilderij maken. Bij hun is het alles behalve saai, dat moet ik zeggen. Ja. Maar het is wel doelgericht en ja. En
niet saai, Rutger, maar wel voorspelbaar.
Ja, maar
dat is
ook
jammer. Zeg gelul.
Ja, maar dat vind jij.
Nee, maar die afleveringen zijn allemaal zo anders.
Alleen
Rutger,
al het feit dat hij gelijk
gelul
zegt over gelul, dat vind ik al voorspelbaar.
Maar
ik bedoel,
Rutger,
probeer iets anders.
Ben jij eens wat anders?
Ja, wacht even. Ja. We doen niet louter aan modder gooien in kunststof. Rutger, ik heb toch nog één vraag. Hoe slecht was de kunstkritiek dat dit middel nodig was om er beweging in te krijgen?
De kunstkritiek heeft lange tijd heel stil gestaan. En dat kan, bedoel, daar kan je Kirak voor nodig hebben om daar reuring in te krijgen. Whatever het effect mag zijn daarvan. Maar het heeft zeker, ik vind dat, het is niet zo, in lange tijd heeft de kunstkritiek iets visionairs over zich gehad en bedweterig. Want wij bepalen wel waar het naartoe gaat met die kunst. En als je maar goed naar ons luistert, dan krijg je de goede kunst waar we allemaal naar uitkijken.
Dat zo afsluitend? Hebben jullie het over jezelf afgeroepen?
Ik denk dat het over meer gaat dan alleen kunstkritiek. Ik denk dat het ook over de hele commerciële sector van de kunst gaat. En daar, in die zin, ben ik het wel mee eens dat er wel wat veranderd mag worden. Daar staan wij ook voor.
Ja,
alleen de manier waarop.
Ja.
Mag wel met iets meer humor. En,
ook meer humor en minder gelul.
Ja.
Ja. Hartelijk bedankt. Dit was Kunststof. We zijn er natuurlijk.
Dankjewel, Frank.
Maandag. Hoi.
Dank aan onze gasten. U kunt natuurlijk ook heel gewoon naar de kunst blijven kijken. Morgen is er Mandjaren. En wij zijn er maandag weer. Tot maandag.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden.
Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Precies wat je zoekt. We zijn er voor je. Kanker.nl.
Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app.
Overhemden.com. De beste merken, de mooiste overhemden, persoonlijke service. Overhemden.com.
Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro.
Your negotiation skills have a direct impact on the success of your business. Join the highly rated Negotiation Dynamics Training at Amsterdam Institute of Finance. In 3 days, you will learn to create more value and manage long-term relations. Visit aif.nl.
Gebruikt u voor al uw accounts ook hetzelfde eenvoudige wachtwoord? Besef dan dat als u een wachtwoord makkelijk kan onthouden, een hacker hem makkelijk kan kraken. Daarom introduceert Access4All een gratis digitale kluis voor al uw wachtwoorden. Wij nemen uw online veiligheid serieus. Ontdek hoe op access4all.nl/veiligheid. Access4All.
Amsterdam Institute of Finance. Become a better negotiator. Visit aif.nl.
Hey, hallo. Vraagje. Waar vind je de beste aanbiedingen voor verzorgingsproducten? Ga naar plein.nl. Daar geniet je elke dag van het grootste assortiment en de meeste kennis. Zoals nu tot 50% korting op alle Zwitsal en Neutraal. Plein.nl. Thuis in verzorging.